Hoofdstuk 49. Op het Loofhuttenfeest. De Joden waren verplicht 3 maal per jaar samen te komen in Jeruzalem voor godsdienstige doeleinden. Omhuld door de wolkolom had de onzichtbare leider van Israël aanwijzingen gegeven betreffende de bijeenkomsten. Gedurende de ballingschap van de Joden kon men ze niet houden, maar toen het volk naar zijn eigen land was teruggekeerd, had het vieren van deze gedenkdagen wederom een aanvang genomen. Het was Gods bedoeling dat deze jaarfeesten hem in de gedachten van het volk zouden brengen. Maar, behalve een enkele uitzondering, hadden de priesters en leiders van het volk dit doel uit het oog verloren. Hij die deze nationale bijeenkomst had ingesteld en de betekenis ervan verstond, zag hoe ze verwrongen werden. Het Loofhuttenfeest was de laatste bijeenkomst van het jaar. Het was Gods bedoeling dat de mensen in deze tijd zouden stilstaan bij zijn goedheid en genade. Het gehele land was door hem bestuurd en had zijn zegen ontvangen. Dag en nacht had zijn wakende zorg voortgeduurd. De zon en de regen hadden ervoor gezorgd dat de aarde haar vruchten voortbracht. Uit de dalen en de vlakte van Palestina was de oogst binnengehaald. De olijven waren geplukt en de kostbare olie was in kruiken opgeslagen. De purperen trossen van de wijnstok waren in de wijnpers getreden. Het feest duurde 7 dagen. En voor de viering ervan verlieten de inwoners van Palestina en velen uit andere landen hun huizen en kwamen naar Jeruzalem. De mensen kwamen van heinde en verren en brachten in hun handen een teken van vreugde mee. Oud en jong, rijk en arm, allen brachten een geschenk als blijk van dankzegging aan hem die het jaar van zijn goedheid gekroond had en die zijn sporen had doen druipen van vet. Alles wat het oog kon behagen en uitdrukking kon geven aan de algemene vreugde, werd uit de bossen gehaald en de stad leek op een prachtig woud. Dit feest was niet alleen een dankdag voor de oogst, maar ook een herinnering aan Gods beschermende zorg over Israël in de woestijn. Ter gedachtenis aan hun leven in tenten woonden de Israëlieten gedurende dit feest in tenten of hutten, gemaakt van groene takken. Deze hutten werden opgericht in de straten, in de voorhoven van de tempel of op de daken van de huizen. De heuvels en dalen rondom Jeruzalem waren ook bedekt met deze woningen van bladeren, en het was alsof ze krioelden van mensen. De tempelgangers vierden deze gelegenheid met gewijde zang en dankzegging. Kort voor dit feest viel de grote verzoendag, en op deze dag, na de belijdenis van hun zonde, werd het volk verklaard in vrede te zijn met de hemel. Aldus was de weg bereid voor de vreugde van het feest. Het "Loof de Heeren, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot een eeuwigheid," Psalm 106, vers 1, steeg vol vreugde op, terwijl allerhande muziek, vermengd met Hosanna-geroep, het gezamenlijk zingen begeleidde. De tempel was het middelpunt van de algemene vreugde. Hier was de statie van de offerdienst. Hier leidde het koor van de levieten, opgesteld aan beide zijden van de wit marmeren trappen van het gewijde gebouw, de zangdienst. De schare tempelgangers, wuivend met palm en merentakken, nam de melodie over en herhaalde het refrein. En opnieuw werd de melodie overgenomen door stemmen dichtbij en veraf, tot de omliggende heuvelen van lof weergalmden. In het donker schitterde de tempel en de voorhof in de aangebrachte verlichting. De muziek, het wuiven van palmtakken, het blijde Hosanna-geroep, de grote volksmenigte waarover het licht van de hangende lampen viel, de uitdossing van de priesters en de luister van de ceremoniën, dit alles vormde een schouwspel dat diepe indruk maakte op de toeschouwers. Maar de meest indrukwekkende plechtigheid van het feest, een plechtigheid die aanleiding was tot de hoogste vreugde, was een herinnering aan een gebeurtenis tijdens de omzwervingen in de woestijn. Bij het krieken van de dag bliezen de priesters een lange, scherpe toon op hun zilveren bazuinen. En de daarop antwoordende bazuinen en de vreugdekreten van de mensen vanuit hun hutten, die over berg en dal weer galmden, verwelkomden een feestelijke dag. Dan schepte de priester een kan water uit het stromende water van de Kedron. En terwijl hij de kan hoog ophief en de bazuinen weer klonken, besteeg hij, matend houdend met de muziek, met langzame, afgemeten schreden de brede trappen van de tempel, terwijl hij zong: Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Psalm 122, vers 2. Hij droeg de schenkkan naar het altaar, dat het middelpunt vormde van de voorhof der priesters. Hier bevonden zich twee zilveren bekkens en naast iedere bekken een priester. De kan met water werd in de ene bekken gegoten en een kan met wijn in de andere. En de inhoud van die beide bekkens vloeide in een leiding die met de Kedron in verbinding stond en werd naar de Dode Zee geleid. Dit vertoon van het gewijde water stelde de bron voor die op het bevel van God was ontsprongen aan de rots om de dorst van de kinderen Israëls te lessen. Dan klonk jubelend het lied: Mijn sterkte en mijn psalm is de Heere Heren. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils. Jesaja 12, vers 2 en 3. Toen de zonen van Jozef zich gereed maakten om het loofhuttefeest bij te wonen, zagen zij dat Christus geen aanstalte maakte die zijn voornemen om het feest bij te wonen te kennen gaf. Zij sloegen hem met ongerustheid gade. Sinds de genezing in Bethesda had hij de nationale bijeenkomsten niet bijgewoond. Ten einde een nutteloos conflict met de leiders van Jeruzalem te vermijden, had hij zijn arbeid beperkt tot Galilea. Zijn openlijk verzuimen van de grote godsdienstige bijeenkomsten en de vijandigheid die door de priesters en rabbies jegens hem aan de dag gelegd werd, waren er oorzaak van dat het volk en zelfs zijn eigen discipelen en verwanten over hem in verwarring raakten. Bij zijn onderwijs had hij in den brede gesproken over de zegeningen van gehoorzaamheid aan de wet van God. En nochtans scheen hij zelf onverschillig te staan tegenover de dienst die door God was ingesteld. Zijn omgang met de tollenaars en met andere mensen van slechte reputatie, het feit dat hij de voorschriften van de rabbies niet in acht nam en de vrijmoedigheid waarmee hij de traditionele voorschriften betreffende de Sabbat terzijde stelde, dit alles waardoor hij in strijd scheen te raken met de godsdienstige gezagdragers, deed vele vragen oprijzen. Zijn broeders meenden dat het verkeerd van hem was dat hij de grote en geleerde mensen van het volk van zich vervreemde. Zij meenden dat deze mensen in hun recht stonden en dat Jezus er verkeerd aan deed door zich tegenover hen te stellen. Maar ze hadden zijn zondeloze leven gezien en hoewel ze zich niet onder zijn discipelen rekenden, waren zij zeer onder de indruk gekomen van zijn werken. Zijn populariteit in Galilea streelde hun eerzucht. Zij hoopten nog steeds dat hij een bewijs zou leveren van zijn kracht, waardoor de fariseeën ertoe gebracht zouden worden in te zien dat hij degene was die hij beweerde te zijn. Hoe zou het zijn, indien hij werkelijk de Messias zou zijn, de vorst van Israël? Zij koesterden deze gedachten met trotse voldoening. Zozeer verlangden zij hiernaar, dat zij bij Christus erop aandrongen naar Jeruzalem te gaan. Ga van hier, zeiden zij, en reis naar Judea, opdat ook uw discipelen uw werken aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Indien gij zulke dingen doet, maak dat gij bekend wordt aan de wereld. Johannes 7, vers 3 en 4. Het woord indien gaf een uitdrukking aan hun twijfel en ongeloof. Zij wreven hem lafheid en zwakheid aan. Indien hij wist dat hij de Messias was, waarom dan deze vreemde terughoudendheid en traagheid? Indien hij werkelijk zodanige macht bezat, waarom dan niet openlijk naar Jeruzalem gaan en zijn aanspraken laten gelden? Waarom niet in Jeruzalem de wonderwerken verrichten die van hem in Galilea verteld werden? Verberg u niet in de afgelegen provincie, zeiden ze, en verricht uw machtige werken niet ten voordele van de ongeletterde landen en vissers. Vertoon u zelf in de hoofdstad, win de steun van de priesters en de oversten, en verenig het volk door het oprichten van een nieuw koninkrijk. Deze broeders van Jezus redeneerden vanuit het zelfzuchtige oogmerk dat zo dikwijls wordt gevonden in de harten van hen die naar uiterlijk vertoon jagen. Deze geest was de heersende geest in de wereld. Zij waren gekrenkt omdat Christus, in plaats van een tijdelijke troon te zoeken, zichzelf verklaard had het brood des levens te zijn. Zij waren diep teleurgesteld toen zoveel van zijn discipelen hem in de steek lieten. Zij zelf wendden zich van hem af om te ontkomen aan het kruis van erkenning van datgene wat zijn werken openbaarden, dat hij van God gezonden was. Jezus dan zeide tot hen: Mijn tijd is nog niet gekomen, maar uw tijd is reeds bereid. U kan de wereld niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Gaat gij op naar het feest? Ik ga niet naar dit feest, omdat mijn tijd nog niet vervuld is. En nadat hij dit tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Johannes 7, vers 6 tot en met 9. Zijn broeders hadden tot hem gesproken op een toon van gezag en hadden hem voorgeschreven hoe hij moest handelen. Hij wierp hen verwijt op hen terug door hen niet te rangschikken onder zijn zelfverloochenende discipelen, maar onder de wereld. U kan de wereld niet haten, zei hij, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Johannes 7, vers 7. De wereld haat niet degenen die in geest aan haar gelijk zijn. Zij heeft hen lief, omdat zij van haar zijn. De wereld was voor Christus niet een oord van rust en zelfverheerlijking. Hij zag niet uit naar een gelegenheid om de macht en heerlijkheid van de wereld te grijpen. Voor hem stelde ze zulke beloning niet in het vooruitzicht. Het was de plaats waarheen zijn vader hem gezonden had. Hij was gegeven tot de redding van de wereld, om het grote verlossingsplan ten uitvoer te brengen. Hij was bezig met het volbrengen van zijn werk voor het gevallen mensdom. Maar toch mocht hij niet aanmatigend zijn, niet zich overijld in gevaar begeven, niet de crisis verhaasten. Iedere gebeurtenis in zijn werk had haar vastgestelde uur. Hij moest geduldig wachten. Hij wist dat hij de haat van de wereld zou ondervinden. Hij wist dat zijn werk zou uitlopen op zijn dood. Maar om zich daaraan voortijdig bloot te stellen, zou niet de wil van zijn vader zijn. Vanuit Jeruzalem hadden de verhalen over de wonderen van Christus zich verspreid over al de gebieden waar Joden woonden. En hoewel hij vele maanden hun feesten niet had bijgewoond, was de belangstelling voor hem niet verminderd. Velen waren uit alle delen van de wereld opgekomen naar het Loofhuttenfeest, in de hoop hem te zullen zien. Bij het begin van het feest werd er veel naar hem geïnformeerd. De fariseeën en oversten keken naar hem uit, daar zij hoopten een gelegenheid te kunnen krijgen om hem te veroordelen. Zij vroegen vol verlangen, waar is hij? Johannes 7, vers 11. Maar niemand wist het. De gedachte aan hem overheerste bij een ieder. Uit vrees voor de priesters en oversten durfde niemand hem te belijden als de Messias. Maar overal werd rustig, doch ernstig over hem gesproken. Velen verdedigden hem als iemand die van God gezonden was, terwijl anderen hem afwezen als een misleider van het volk. Intussen was Jezus in stilte in Jeruzalem aangekomen. Hij had een eenzame weg gekozen om erheen te gaan, ten einde de reizigers te vermijden die vanuit alle richtingen op weg waren naar de stad. Indien hij zich zou hebben aangesloten bij een van de groepen reizigers die op weg ging naar het feest, dan zou, bij het binnenkomen van de stad, de aandacht van het volk op hem gericht zijn en een demonstratie van het volk ten zijne gunste, zou de gezagdragers tegen hem hebben opgezet. Om dit te vermijden, verkoos hij de reis alleen te maken. Midden op het feest, toen de opwinding betreffende hem op haar hoogtepunt was, ging hij in de tegenwoordigheid van de menigte de voorhof van de tempel binnen. Omdat hij niet op het feest aanwezig was, had men aangevoerd dat hij zich niet durfde te stellen in de macht van de priesters en oversten. Allen waren verbaasd over zijn aanwezigheid. Iedere stem verstomde. Allen verwonderden zich over de waardigheid en de moed van zijn houding te midden van machtige vijanden, die hunkerden hem te doden. Terwijl hij daar zo stond, het middelpunt van de aandacht van die grote menigte, sprak Jezus tot hen zoals geen mens ooit gesproken had. Zijn woorden gaven blijk van een kennis van de wetten en inzettingen van Israël, van de offerdiensten en van de leer van de profeten, die de kennis van de priesters en de rabbies ver te boven ging. Hij brak door de versperring van de vormendienst en overlevering heen. De taferelen van het toekomstige leven schenen voor hem uitgespreid te liggen. Als iemand die de ongeziene aanschouwde, sprak hij over het aardse en het hemelse, het menselijke en het goddelijke met een beslist gezag. Zijn woorden waren bijzonder duidelijk en overtuigend. En wederom, evenals in Capernaum, stonden de mensen verwonderd over zijn leer, want zijn woord was met gezag. Lucas 4, vers 32. In verscheidenheid van voorstellingen waarschuwde hij zijn toehoorders voor de rampspoed die ten deel zou vallen aan allen die de zegeningen die hij was komen brengen zouden verwerpen. Hij had een ieder mogelijk bewijs gegeven dat hij van God gezonden was. En hij had iedere mogelijke poging aangewend om hen tot berouw te brengen. Hij zou niet door zijn eigen volk verworpen of vermoord worden, indien hij hen kon behoeden voor de schuld van een dergelijke daad. Allen verwonderden zich over zijn kennis van de wetten en de profeten. En de vraag ging van de een naar de ander, hoe is deze zo geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? Johannes 7, vers 15. Niemand werd geacht een bevoegd godsdienstleraar te zijn, wanneer hij niet aan de scholen van de rabbies had gestudeerd. En zowel Jezus als Johannes de Doper werden beschouwd als ongeletterd, omdat zij deze opleiding niet genoten hadden. Zij die hen hoorden, stonden versteld van hun kennis van de geschriften, zonder onderricht te hebben ontvangen. Johannes 7, vers 15. Inderdaad, van de mensen hadden zij het niet geleerd, maar de God des hemels was hun leraar, en van hem hadden zij de hoogste wijsheid ontvangen. Toen Jezus sprak in het voorhof van de tempel, waren de mensen als bevangen. Juist de mensen die het heftigst tegen hem waren, voelden zich machteloos om hem kwaad te doen. Voor het ogenblik waren ze alle andere belangen vergeten. Dag en dag leerde hij het volk tot de laatste dag, de grote dag van het feest. Johannes 7, vers 37. Op de ochtend van deze dag waren de mensen vermoeid van de lange feestperiode. Plotseling verhief Jezus zijn stem, zodat deze weer klonk door de tempelhoven. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Johannes 7, vers 37 en 38. De toestand van het volk maakte deze uitnodiging zeer van kracht. Ze waren in beslag genomen door een voortdurend schouwspel van pracht en feestelijkheid. Hun ogen waren verblind door licht en kleuren, en in hun oren klonk nog de prachtige muziek. Maar in al deze plechtigheden was niets geweest dat tegemoet kwam aan de behoeften van de geest. Niets om de dorst van de ziel naar datgene wat niet vergaat te lessen. Jezus nodigde hen uit om te komen en te drinken uit de fontein des levens, van datgene wat in hen zou worden tot een bron van water dat springt in eeuwige leven. De priester had die morgen de plechtigheid verricht die herinnerde aan de slag op de rots in de woestijn. Die rots was een symbool van hem die door zijn dood levende stromen des heils zou doen vloeien tot allen die dorst hebben. De woorden van Christus waren het water des levens. Daar, in de tegenwoordigheid van een verzamelde menigte, bestemde hij zichzelf om geslagen te worden, opdat het water des levens naar de wereld zou mogen stromen. Door Christus te slaan, meende Satan de vorst des levens te doden. Maar uit de geslagen rots stroomde levend water. Toen Jezus tot de mensen sprak, werden hun harten bewogen door een ongewoon ontzag, en velen waren bereid uit te roepen, evenals de Samaritaanse vrouw, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb. Johannes 4, vers 15. Jezus kende de behoeften van de ziel. Vertoon, rijkdom en eer kunnen het hart niet bevredigen. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Johannes 7, vers 37. Rijken, armen, hooggeplaatsten, nederigen, allen zijn even welkom. Hij belooft de terneergedrukte geesten op te beuren, de bedroefden te troosten en hoop te geven aan die geen hoop heeft. Velen van hen die Jezus hoorden, treurden over teleurstellende verwachtingen. Velen koesterden heimelijke smart. Velen trachten hun rusteloos verlangen te bevredigen met de dingen van deze wereld en de lof van mensen. Maar wanneer zij dit alles gewonnen hadden, bemerkten zij dat zij gezwoegd hadden om slechts een gebroken waterbak te bemachtigen, waaruit zij hun dorst niet konden lessen. Ten midden van de pracht van het vreugdevolle schouwspel stonden zij daar onbevredigd en bedroefd. Die plotselinge roep, indien niemand dorst heeft, Johannes 7, vers 37, wekte hen uit hun verdrietige overpeinzing. En terwijl ze luisterden naar de woorden die daarop volgden, ontwaakte er een nieuwe hoop in hun hart. De Heilige Geest stelde hen het symbool voor ogen, totdat zij daarin het aanbod zagen van de oneindige grote gave van verlossing. De roep van Christus tot de dorstige ziel gaat nog steeds uit en spreekt ons met nog grotere kracht aan dan hen die hem in de tempel hoorden op die laatste dag van het feest. De fontein staat open voor allen, Aan de vermoeiden en verslagenen wordt de verkwikkende dronk van het eeuwige leven aangeboden. Nog steeds roept Jezus, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Johannes 7, vers 37. Wie dorst heeft, komen, en wie wil, nemen het water des levens om niet. Openbaring 22, vers 17. Wie gedronken heeft van het water dat ik hem geven zal, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. Johannes 4, vers 14.